Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het klaar een beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze herfstige tijden gaan we het hebben over het meest belangwekkende onderwerp, misschien wel van de hele beleggingswereld, namelijk obligaties. Toch Pim?
Ja, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, ja. Couponrente.
Ja, precies. En je hebt wel eens gezegd dat het best wel saaie onderwerpen zijn. En zeker in deze tijd niet zo boeiend eigenlijk om iets met obligaties te doen.
Nee, denk ik niet. Dus, maar soms zijn de niet boeiende dingen boeiend om te weten.
Dit klinkt al heel filosofisch. Ik ben benieuwd. We hebben het over Fastly.
Ja, en coronabonds.
En couponrente.
Ja, die had ik al gezegd.
Had je die al gezegd? Ja. Jeetje, zit ik er niet op te letten.
Dan
hebben we het ook nog over de portfolio dividend tracker en de update die daarin heeft plaatsgevonden.
Wisselkoers.
En dat gaat over wisselkoers, inderdaad.
Ja, ja. Nou, laten we snel beginnen.
Ik sta te popelen.
Nou, dat is mooi.
Op de dag dat deze aflevering online komt, dan word ik 29.
Zo, daar moet je lang over nadenken.
Ja, ik zat even van, wat is het ook weer? Nog niet 30, maar 30 zit al wel als zo'n donderwolk hangt die boven mijn hoofd.
Het leven wordt alleen maar mooier naar 30.
Ja, ik vind het ook eigenlijk helemaal niet erg. Ik vind sowieso wordt mijn leven alleen maar leuker, dus dat is helemaal niet erg. Maar dan ga ik dus een ETF aan mezelf cadeau doen en daarover vertel ik dan weer volgende week.
Oké, ik ben heel benieuwd. Ja. Dus je gaat een ETF uitzoeken. Je gaat dan ook de verdeling bepalen, denk ik, tussen de S&P-ETF die je nu hebt en de nieuwe ETF.
Mm-hmm.
En dan denk ik ook je schema aanpassen.
Maar nee, wacht, hoe bedoel je?
Nou, je hebt nu, volgens mij is jouw schema nu €500 per maand.
Klopt.
Tot ergens begin 2021.
Ja.
€500 in de S&P-ETF. Maar als je natuurlijk een ETF bij gaat doen en je hebt een verdeling, dus zeg 70-30 of 50-50, dat kan. Koop je dan om de maand van de ene ETF naar de andere ETF? Of ga je ervoor kiezen om twee ETF's elke maand te kopen?
Ja.
En doe je bijvoorbeeld €200 in de ene en €300 in de andere? Of je kiest ervoor, ik verkoop iets in de S&P en dat leg ik gelijk in die andere ETF.
Ja,
maar dat ligt
een
beetje aan wat de verdeling is. Dus ik zou eerst beginnen met een ETF uitzoeken. En ik denk dat je ook goed moet kijken als je een ETF uitzoekt hoeveel overlap er is. Dus het is wel even goed om te kijken naar de grote holdings. Dat je niet dat is wel het gevaar als je bijvoorbeeld de Nasdaq en de S&P neemt, dan heb je best wel
overlap.
Heb je best wel veel overlap.
Ja.
Dus daar moet je altijd even goed naar kijken. Als je
ik zou ook wel echt iets heel anders nemen.
Ja. En daarna moet je de verdeling bepalen. En als je die verdeling hebt plus de ETF, en dan kan je kijken of hoe dat invloed heeft op je schema.
Oké. Ja, dat is genoeg te doen, dus begrijp ik alweer voor mij. Ja, maar wel leuk om dat even uit te zoeken. En in deze aflevering, je zei het vorige week al, gaan we het hebben over obligaties. Ik weet inmiddels wel wat een obligatie is. Dat heb je wel een paar keer al vrij duidelijk gemaakt. Waarom is deze hele aflevering daaraan gewijd?
Helemaal in deze tijd zijn obligaties niet zo heel boeiend. Maar ik denk dat je wel de kennis van moet hebben om te weten dat het niet boeiend is. Met heel veel dingen zo. Soms moet je ook de dingen die niet zo interessant zijn voor jou op dit moment, moet je wel de kennis van hebben om wel te begrijpen waarom het niet interessant voor jou is.
Ja.
Zodat je wel de basiskennis hebt. Zoals als de situatie verandert, dat je dan dat kan zien en signaleren. En dat je dan daarop kan handelen.
Precies, dus op dit moment zijn obligaties niet zo boeiend. Mag je zo trouwens verder uitleggen waarom dat zo is. Maar het is dus nu wel boeiend om te weten waarom het niet boeiend is, zodat je zodra het wel boeiend wordt, je weet wat je ermee moet doen.
Ja. Ja, en ook waarom je obligaties kan inzetten en waar het voor dient. Een beetje de gedachte erachter en ook waarom het nu niet interessant is en welke factoren heeft nou invloed op het rendement van een obligatie?
Ja.
Dus als je dat door hebt, dan kan je ook zien, merk je ook in het nieuws en zo, dat dingen veranderen. En dan denk je, misschien kan obligaties dan wel in de toekomst interessant worden.
Zullen we dan eerst nog even ingaan op waarom het nu dus niet zo interessant is om in obligaties te gaan zitten?
Nou, ik denk misschien goed is om er even terug te pakken van, wat is nou een obligatie?
Ja, oké.
Kijk, een obligatie is heel simpel gezegd een lening. En een lening heeft altijd een looptijd, dus een begin- en een einddatum. En je krijgt in de tussentijd krijg je rente en dat noemen we couponrente. Ik leen aan jou bijvoorbeeld 100 euro en ik krijg daar elke jaar rente over. Maar het einde van de looptijd, dan krijg ik gewoon die 100 euro weer terug. Ja. En in de tussentijd heb ik rente ontvangen.
Ja.
En de startprijs, dus ik leen jou 100 euro, dat noemen we de nominale waarde. En dat is de waarde van de obligatie.
Ja.
Alleen omdat het een, ja, noemen ze een effect is, is het verhandelbaar op de beurs. Dus als ik een lening aan jou heb voor 100 euro, dan kan iemand anders die denken, ja, maar ik vind die lening eigenlijk best wel interessant. Dan koop ik die lening over. En dan betekent dat je dan misschien iets moet kopen boven de nominale waarde. Want anders wil iemand hem niet kwijt. En het is dus een lening
die... Oké, dat gaat even denken. Dus iemand anders kan eigenlijk de lening tussen twee anderen interessant vinden.
Ja, het is eigenlijk een lening die verhandelbaar is tussen anderen. En dat maakt een obligatie een interessant effect eigenlijk. Dus hetzelfde met aandelen, die zijn ook onderling verhandelbaar.
Precies, dus het is ook zo niet dat je natuurlijk de hele lening koopt, maar je koopt een stukje.
Net als bij aandelen worden natuurlijk, je koopt niet het hele bedrijf, maar je wordt in stukjes opgeknipt. En je hebt dan twee verschillende obligaties, simpel gezegd. Er zijn er iets meer, maar de meest bekende zijn dan staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Mm-hmm. Het grote verschil is met, dat is wat je heel goed moet begrijpen, is dat een aandeel is, ben je een stukje eigenaar, koop je dus, dan profiteer je van de winsten, maar ga je ook mee met de verliezen.
Ja.
En een obligatie is een lening, dan ben je schuldeiser. En een bedrijf die voegt eigenlijk vreemd vermogen toe aan de balans. En je bent dus gewoon schuldeiser. Dus als het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat, dan ben jij gewoon een schuldeiser. En als je aandeelhouder bent en het bedrijf gaat failliet, dan heb je niks. Dus dat is wel een groot verschil. Dus het is daardoor, het is dus twee kanten. Het is dus een lager risico. Veel lager risico dan aandeelhouderschap. Maar dat betekent dus ook, een lager risico betekent ook lager rendementen.
Even voor mijn begrip, want het is een lager risico, omdat je alleen eigenlijk pech hebt als die schuld niet kan terugbetaald
worden. Ja, de schuld wordt in wezen altijd terugbetaald.
Ja.
Bijvoorbeeld als een bedrijf bijvoorbeeld standaard bijvoorbeeld share buybacks doet en die verhoogt die keer dividend uit. Kijk, dat zijn dingen, als je je schulden niet kan betalen, dan ga je natuurlijk als eerste korten op het dividend. En op je share buybacks. En dan ga je zelfs misschien aan een stukje onderdelen van je bedrijf verkopen.
Ja, en in de tussentijd is nog steeds de schuld terugbetaald.
Ja, dus je zal als bedrijf zijn alles aan moeten doen om je schuld terug te betalen.
Ja, de aandeelkoers kan totaal inzakken.
Ja, maar de schuld is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus als aandeelhouder kan je dus geen dividend meer ontvangen. Share buybacks programma kan stoppen. Alles om naar die schuldeis. Dus daarom heb je als obligatiehouder...
laag risico.
Ja, gewoon een veel lager risico. Omdat namelijk een bedrijf zal altijd de hoogste prioriteit hebben in schulden.
Ja.
Want als op een gegeven moment ambtenemen, de schuldeisers het bedrijf over.
Ja.
Dan dat is natuurlijk, als je niet aan je schulden kan voldoen, dan gaan de schuldeisers die gaan naar een rechtbank en die zeggen, nee, je voldoet niet aan je schulden. Dan zal de rechter kunnen verklaren, nou, dan verklaar ik het bedrijf failliet.
Ja.
Dus dan neem je als schuldeiser, dat is bij de HEMA gebeurd, dan nemen de schuldeisers de HEMA over.
Ja.
En dat wil je natuurlijk als aandeelhouder nooit. Dat je eigenlijk je bedrijf kwijt bent omdat de schuldeisers het van je overnemen. Nee. Dus wat zal je doen? Je zal dus alles aan doen om die schuldeisers tevreden te houden. Maar dat betekent ook, als het bedrijf heel goed gaat, dan profiteer je als obligatie natuurlijk ook niet van.
Nee.
Je weet wel van tevoren je rendement in grote lijnen. En dat weet je natuurlijk als aandeelhouder niet. Als je bedrijf natuurlijk heel hard groeit, dan merk je als obligatiehouder er helemaal niks van.
Nee, precies. Oké, dus ook
een dat is wel een heel groot verschil. En dat is natuurlijk nog een ander ding wat je ook goed moet begrijpen, is waarom zijn er obligaties? En de bedrijfsobligatie, denk ik, het makkelijkste om het uit te leggen. Een bedrijf die wil kapitaal ophalen, dat kan traditioneel naar een bank toe. Maar een bank, die kan je niet voor hele grote leningen. Dus vindt de bank ook een groot risico, want die gaat niet in één keer 500 miljoen aan één bedrijf lenen. Dus wat er gebeurt is dat een bedrijf, die zet dan eigenlijk een obligatie in de markt. Bijvoorbeeld Google had er laatst ook één, die zegt dan, we gaan een obligatie in de markt zetten voor 10 miljoen. En dat geld gaan we besteden aan het toegankelijk maken van software voor lage lonen landen. Dus dat is dan een heel erg sociaal obligaties, een ESG-obligatie. En omdat dat natuurlijk ook een sociaal karakter heeft, is het voor pensioenfonds juist weer interessant, want die moeten weer zoveel procent van het vermogen in zo'n met zo'n score hebben. En dan kunnen bedrijven zich daarop of bedrijven of vermogens of particulieren op inschrijven. Ik wil wel een stukje van die obligatie.
Ja. Maar ik vind toch, want in het begin waren we bij de definitie van de obligatie. Was het alsnog wel een transactie of een iets tussen twee partijen? En nu is het, Google zet een obligatie in de markt. Ja, en er is geen tweede partij. De tweede partij is iedereen.
Ja, de tweede partij is gewoon iedereen die een stukje van die obligatie wil. Dus iedereen kan zich daarop inschrijven. Ik wil een stukje van die obligatie kopen. Okay. En waarom het nu eigenlijk niet zo interessant is, omdat namelijk de rente extreem laag is. Geld is bijna gratis.
Ja.
Dus als een bedrijf bijna gratis geld kan lenen en die zet dus een lening in de markt, ja, dan gaat die partij bijvoorbeeld Google daar niet een hoge rente over geven. Ja. Want geld is bijna gratis. Ja.
Maar dat geldt ook dus voor bedrijven. Als het voor de staat laag is, is het voor bedrijven ook laag.
Ja, je moet een beetje zo zien dat de obligatiekoers, noem je dat dan eigenlijk, die reageert heel erg op de marktrente. Als een obligatie al in de markt staat en de marktrente gaat naar beneden, dan gaat automatisch de prijs van een obligatie omhoog. Omdat als een obligatie eerst was neergezet voor 2% en de marktrente was 2%, ja, dan hoef je niet per se een obligatie te hebben. Dan kan je ook gewoon je geld bijvoorbeeld op een spaarrekening zetten voor 2%. Maar als de rente dus bijvoorbeeld in één keer met 1% zakt, dus de marktrente is 1%, dan in één keer wordt het wel heel interessant om die obligatie van 2% te pakken, want het is gewoon het dubbele.
Ja.
We gaan dus heel veel mensen willen dus die obligatie van 2% kopen. Mm. En wat betekent dat? Gaat die prijs natuurlijk omhoog. Ja. Dus degene die het laatst instapt, die zal dan hoogwaarschijnlijk instappen op 1,1%. Dat is nog steeds meer dan de marktrente.
Ja.
Maar als dus partijen dus op dat moment een nieuwe obligatie in de markt gaan zetten, ja, dan gaan ze natuurlijk niet heel veel hoger doen dan 1%. Dus dan zullen ze zeggen op 1,2 of zo, of 1,3.
Ja.
En natuurlijk wel hoe hoger het risico van die obligatie is, hoe hoger de rente weer is. De soort van de baseline is altijd de marktrente.
Ja.
En dat is
daar wijken ze niet heel vaak ver vanaf.
Je moet het een beetje zo zien dat beleggen gaat constant over risico's en rendement. Constant die verhouding risico-rendement. En je hebt altijd een baseline. En de baseline is sparen. Geld op een spaarrekening met een marktrente van, noem bijvoorbeeld 1%. Dus dat kan je eigenlijk zeggen, dat is 1% rendement met nul risico. Zo kan je het om en erbij zeggen.
Ja.
Dus als je dus meer rente wil, betekent ook dat je dan ook daarvoor iets risico accepteert. Dus als een bedrijf, bijvoorbeeld als Apple, heeft een AAA-rating, een credit rating, kredietwaardigheid.
Mm-hmm.
En die heeft volgens mij 300 miljard op de bank. Dus als die een lening uitzet, een obligatie van 1 miljard... Ja, de kans dat Apple die terug gaat betalen is gewoon
vrij groot.
Ja, is bijna wel 100%. Yeah. Dus dat betekent dat je dus heel weinig risico hebt. Maar dat betekent ook dus weinig rendement. Dus dan zal waarschijnlijk het rendement dan wel misschien 1,2 zijn of 1,3. Maar je levert daardoor iets risico in. Maar het risico is minimaal, waardoor je rendement ook minimaal is.
Yeah.
Ga je naar een bedrijf toe wat een credit rating heeft bijvoorbeeld van CCC... Of neem bijvoorbeeld een land als toen deed Griekenland. De kans dat Griekenland de lening niet terug kan betalen, of dat een bedrijf wat de lening niet terugbetaalt, noem bijvoorbeeld een Heineken, wat ik weet niet, noem ze gewoon een bedrijf dat niet zoveel cash heeft op de bank, waardoor het lening afhankelijk is ook van het bedrijfsresultaat. Dus dan neem je een groot risico. Dan zal de rente veel hoger zijn.
KLM?
Nou, bijvoorbeeld KLM, ja, dat is helemaal een mooi voorbeeld. Ik denk dat KLM zo'n hoge rating heeft, dat ik denk niet eens in de markt een obligatie kan wegzetten, omdat het risico gewoon te groot is.
Pijnlijk.
Omdat gewoon niemand het aandurft.
Nee.
Dat is met beleggen altijd zo. Hoog rendement betekent ook dat je een hoog risico accepteert.
Ja,
en beleggen gaat er eigenlijk over, net als obligaties en aandelen, gaat constant over het managen van risico's en rendementen. Wat je eigenlijk het liefst wil, is een zo hoog mogelijk rendement met een laag mogelijk risico. We hebben natuurlijk al eens eerder gezegd dat je eigenlijk ook rendement helemaal niet zo goed met elkaar kan vergelijken. Iemand heeft meer rendement dan de ander, ja. Maar de vraag is natuurlijk altijd erbij, hoeveel risico heeft hij daarvoor gelopen? Ja. En obligaties zijn een heel belangrijk onderdeel van die mix.
Ja.
Daarom
is het wel boeiend dus om te snappen.
Ja. Historisch gezien heeft obligaties rendement gehad van 5%.
Ja, want wat was bijvoorbeeld, als je kijkt naar de marktrente nu, en de marktrente bijvoorbeeld 50 jaar geleden?
Nou, de marktrente was altijd best hoog. Nee, dat kunnen wij ons ook nog wel herinneren. Hoeveel, kan je nog herinneren hoeveel rente je op de spaarrekening kreeg?
Nee, toen was ik er nog niet zo mee bezig. Maar ik weet wel dat het meer was dan nu. Hoeveel was het?
Nou ja, dat zat echt wel richting de 3-5%.
Ja.
En mijn ouders, die hebben nog een hypotheek afgesloten van 11%. Ja, dat kan je nu echt niet meer voorstellen.
Toen was geld heel duur dus eigenlijk.
Ja, heel duur, ja. Maar ja. Had je zelfs een huis als onderpand. Maar daar kreeg je ook op de spaarrekening. Ook volgens mij, ook, ja, echt ging echt wel... Ja. Toen die tijd, was ik nog niet geboren. Maar ik denk dat je dan ook automatisch, ook naar de spaarrente... ook wel richting de... Zal het dan 7-8% zijn, vermoed ik dan.
Ja. Dus en hoeveel is het nu?
Nou ja, nu niks.
Letterlijk niks of bijna niks?
Nou, de ING heeft volgens mij net verlaagd gisteren... naar 0,05. De ABN AMRO doet 0% tot en met 2,5 miljoen. En boven 2,5 miljoen moet je betalen. En zo schommelt dat er een beetje ertussen. Volgens mij Nationale Nederland heeft ook iets van 0,05. Yeah. Maar allemaal tot 100.000 euro. Daarboven krijg je geen rente. En volgens mij daar zit ook weer een staffel en dan moet je betalen.
Yeah.
Dat zag ik laatst ook een paar keer op Twitter komen. Dat er best wel veel eigenaren zijn van bedrijven nu. Die hebben natuurlijk standaard een buffer. En dat wil je aan cash op je bankrekening hebben. Dat je in moeilijke tijden altijd gewoon je personeel en zo kan doorbetalen.
Ja.
Dus hoe groter je bedrijf is, hoe meer cash je dus ook op de bank hebt staan.
Ja.
Dus als je een bedrijf bent met zeg maar 300 man personeel, zit je al snel dat je een paar miljoen cash op de bank wil hebben.
Ja.
Die moet je gewoon liquide houden voor in tijden dat een grote factuur niet betaald door de fiets. Maar ja, als je dat op de bankrekening moet hebben, dan betekent dat je elke maand daar gewoon rente over moet betalen. Ja. Een negatieve rente. Dus dan... En loop je gewoon eigenlijk leeg. Dat is ook de reden waarom de overheid, die Wopke-fonds...
Ja, dat Wiebes-fonds.
Ja, dat je 20 miljard omdat...
Ja.
Ja, die 20 miljard... De Nederland heeft een AA-status. Het heeft zo'n 15 tot, denk ik, 20 bedrijven in de wereld... die echt een AA-status hebben, misschien iets meer nog. Het zijn eigenlijk alle Engels sprekende landen en een beetje West-Europa. Dat is de hoogste score en daar moet je betalen om geld kwijt te zijn. En dan kan je natuurlijk afvragen, waarom zou iemand überhaupt geld aan Nederland geven en daarvoor betalen?
Maar Pim, jij weet dit, vertel.
Nou ja, al toen ik dit ook voor het eerst hoorde, dat was een paar jaar geleden, dacht ik ook, je moet je wel even je hoofd omheen rappen om dit goed te begrijpen.
Ja, er zal een reden voor zijn, maar ja.
Ja, dat klinkt vanuit een individu gezien. Niet logisch. Nee. Dat ik moet leen mij even 1.000 euro en betaal mij ook nog eens 5 euro per maand daarvoor.
Ja.
Maar dat, als je het een beetje begrijpt hoe geld werkt en vooral dan ga je in ieder geval naar vermogende instanties. Nou, neem bijvoorbeeld pensioenfondsen zijn natuurlijk vooral in Nederland extreem vermogen. Daar zit eigenlijk het grote kapitaal zit eigenlijk bij pensioenfondsen in Nederland. En natuurlijk gewoon vermogensbeheerders, die hebben allemaal te maken met een... Ik wil wel eens iemand van die daar heel veel van af weet, die een vermogensbeheerder in pensioen is. Want ik weet natuurlijk de letterlijke regels niet, maar een pensioenfonds zit helemaal vast met regels. Ze mogen maar zoveel procent in risicovolle beleggingen, dat zijn aandelen. Ze moeten zoveel procent in risicoloos. Ze mogen maar zoveel procent in vastgoed. Nou, zo. Ze hebben ze allemaal regels. Elke assetklas, dus bijvoorbeeld vastgoed, goud, grondstoffen, aandelen. Nou, dat heeft allemaal een risicoprofiel.
Mm-hmm.
Maar ze mogen maar zoveel risico nemen. Dus dat betekent eigenlijk dat ze, dat even simpel gezegd op uitkomt, dat ze maar zoveel procent in aandelen mogen en dan zoveel procent moeten ze in obligaties. Dus ze zijn verplicht om dat geld kwijt te in die klasse. En
ze moeten daarvoor betalen om die veiligheid te hebben.
Ja, maar ze moeten dan ook verplicht zoveel geld, zoveel procent kwijt in AAA.
Ja. Maar zijn we dan mee bezig?
Ja, maar dit is de veiligheid voor pensioenfondsen, want het betekent pensioenfondsen moeten namelijk constant geld uitkeren.
Ja.
Dus je kan dus niet... Er is ook een keer een artikel geweest in het FD, dat is ook ongeveer anderhalf jaar geleden. Dat is heel raar, want historisch gezien werken aandelen natuurlijk altijd, hebben een veel hoger rendement. Dus je zou zeggen, ga gewoon alles in aandelen doen.
Ja.
Alleen omdat aandelen heel erg bewegelijk zijn,
meer risico.
Heb je dus ook momenten dat je beneden je dekkingsgraad komt.
En als het even slecht gaat op de beurs, dan kom je onder die dekkingsgraad.
Onder die dekkingsgraad. En dan moet je dus nog steeds uitkeren.
Ja.
En dat is dus de bescherming, ook voor pensioenfondsen, dat ze dus niet te veel risico gaan nemen.
Nee.
Dat ze niet gaan spelen met het geld van anderen.
Ja.
En dus dat is ook allemaal wel logisch.
Maar
ja, dat betekent eigenlijk dat een pensioenfonds dus altijd een lager rendement heeft dan eigenlijk als je het zelf doet. Dus als je gewoon zelf, want je hebt zelf niet te maken met je dekkingsgraad. Dus als je gewoon zelf een pensioen hebt voor de komende 40 jaar, je gaat gewoon alles in aandelen, heb je altijd een hoger rendement dan een pensioenfonds.
Yeah.
Ik zou wel eens iemand willen spreken een keer in de podcast.
Ja,
die dit allemaal eens een keer uitlegt hoe dit precies werkt. Want dit is natuurlijk wel interessant om te weten hoe dat precies in elkaar zit.
Okay, doe ik even een oproepje goed. Ben, of ken jij een vermogensbeheerder bij een pensioenfonds? En je kan er goed over vertellen? Nou, dan weet je ons te vinden.
Het is misschien wel leuk om daar eens een keer verder over te praten.
Ja.
En dan heb je ook nog eens dat een pensioenfonds... nu vooral, die wil verduurzamen. En die wil ook heeft ook als doelen gesteld die van we willen zoveel procent van ons vermogen in ESG-beleggingen hebben. Mm. Dus dat betekent dus nu ook dat er stroomt nu heel veel geld naar ESG-beleggingen. Dus als iemand een ESG-obligatie wegzet, dan is dat een soort van honing. Er stroomt al die pensioenfondsen op af, want die willen namelijk naar buiten kunnen laten zien van wij beleggen zoveel procent duurzaam. En dat wil natuurlijk elk jaar moet dat meer zijn.
Ja, en het komt toch een beetje omhoog als geld rondpompen en dat we elkaar bezighouden.
Ja, maar zo werkt het natuurlijk wel. En dat zeggen ook dat ook een grote reden is waarom Shell ook heel erg zakt nu. En ook niet echt meer van zijn plek komt. Omdat namelijk, eerst zaten heel veel pensioenfondsen in Shell. Mm. Omdat de dividend verlaagd is, hebben heel veel pensioenfondsen afstand van gedaan. En omdat Shell eigenlijk niet in die criteria van ESG of zo valt, is het voor pensioenfondsen helemaal geen interessante belegging meer.
Nee, gewoon,
en dat is op zich wel waarom dit allemaal wel interessant is om te weten. Omdat dit namelijk, dit gaat wel echt om groot kapitaal. Het gaat natuurlijk niet om een lullige euro's.
Het gaat om de hele dynamiek op.
Ja, dit is gewoon een groot gedeelte van. Dit weet ik natuurlijk allemaal niet 100% zeker. Ik heb echt de statistieken niet bij, maar volgens mij is gewoon een groot gedeelte van het vermogen wat op de beurs zit, komt uit vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Ja. Dat komt niet van particuliere beleggers. Die zijn natuurlijk helemaal niet zo vermogend. Dat gaat over gewoon 1000 miljard of zo.
Dat hebben dus heel veel invloed.
Ja, extreem veel invloed.
Oh, interessant inderdaad.
Ja, dat is best wel interessant om daar wat van te weten.
Ja, zeker.
Maar ja, daarom betalen dus pensioenfondsen graag een negatieve rente.
Ja.
En ik denk dat je nog even, om nog daar iets op verder te gaan, hoe werkt dat dan precies? Je zet een obligatie in de markt tegen een, dat noemen we dan een nominale waarde. Dus ik zet hem uit voor bijvoorbeeld, zeg 1000 euro.
Mm-hmm.
De prijs van een obligatie wordt altijd in percentages uitgedrukt. Dus hij wordt in de markt gezet voor 1000 euro. En dan wordt hij op dat moment is dat 100%. En dan krijg je net zoals aandelen, krijg je een veiling. Dus als heel veel mensen hem willen, dan gaat die prijs omhoog. Dus dan wordt hij een x-percentage boven die 100% verhandeld. Dus iemand moet hem dan kopen voor 105% of voor 110%. Dus dat betekent dat als ik ik kan nou wel een rekenvoorbeeld nemen, misschien het makkelijkst. Dus stel, op 21 oktober 2020 kopen we een obligatie voor Spanje 2025. Dus een obligatie voor 5 jaar nog.
Ja.
En het is 2% rente.
Ja.
Dus die kopen we tegen een koers van 105. En de nominale waarde is 100.
Ja.
Dus we kopen hem eigenlijk al boven de nominale waarde.
Ja, omdat er meer vraag naar is.
Ja, omdat 2% is natuurlijk heel gunstig nu.
Dat is leuk, inderdaad.
Dus dat is meer dan op een spaarrekening. Maar daardoor willen meer mensen hem hebben, waardoor die nu verhandeld wordt boven de nominale waarde. Dus de aanschafwaarde is 105.
Ja.
Nou, de looptijd is nog 5 jaar. Dus betekent na 5 jaar verloopt die obligatie en wordt het geld weer uitgekeerd. De lening wordt weer uitgekeerd. Ik ontvang 2% per jaar over de nominale waarde. En dat is 100 euro. Dus dat betekent dat ik 2 euro per jaar ontvang als ik die obligatie bezit. Ja. Dus over de gehele looptijd, dat is 5 jaar, ontvang ik 10 euro. En dan heb je ook nog de koers. Dus ik heb 105 heb ik hem morgen gekocht.
Ja.
Maar de nominale waarde is 100. Dus als ik hem na 5 jaar, krijg ik dus niet 105 euro voor terug. Maar ik krijg 100 euro voor terug, want ik heb mijn...
Dus die moet je aftrekken van je winst.
Dus dat betekent dat ik een verlies, koersverlies van 5 euro.
Ja.
Maar ik heb 10 euro coupon rente ontvangen in de afgelopen 5 jaar. Dus 10 min 5 is 5 euro.
Mm-hmm.
Ik heb hem gekocht voor 105. Nou ja, 1 euro delen door 105. Dan heb ik 0,95% rendement per jaar. Dus bijna 1% rendement per jaar.
Ja.
Dus dat is... Dus
meer dan op de bank.
Ja, maar ik had hem... Dus, maar heb ik dus 0,95% rendement. Maar de obligatie was dus 2%. Dus dat geeft wel aan. De resultaten op een obligatie heeft te maken dus met de rente. En dus de couponrente en de koers.
Ja, precies. Oké. Okay. Dus na 5 jaar geeft Spanje ook daadwerkelijk dat geld gewoon dus weer terug.
Ja, dus wat er vaak natuurlijk gebeurt, is dat er wordt dus een nieuwe obligatie uitgegeven.
Ja. Zodat ze wel door kunnen
dus
gaan.
Dus die nieuwe obligatie wordt uitgegeven. En het geld wat er vrijkomt bij de nieuwe, daar wordt die oude mee afgelost.
Ja. Oké. Dus je hebt volgens mij, we zijn al een heel eind, hè? Staatsobligaties, bedrijfsobligaties. Ik zit nu ook meteen te denken, heb je dan ook nog iets met ETF's?
Het werkt eigenlijk precies hetzelfde als met aandelen. Je kan natuurlijk 1 los aandeel kopen.
Yeah.
En je kan 1 losse obligatie kopen. Maar eigenlijk worden obligaties over het algemeen verhandeld in een ETF.
Oh, over het algemeen zelfs.
Over het algemeen, ik hoor eigenlijk nooit iemand die los een obligatie koopt. Omdat dat namelijk best wel lastig is, omdat dat namelijk een aflooptijd heeft.
Waarom is dat lastig?
Nou ja, dan als je dus een obligatie zou kopen en je heeft nog geen even afloop, dan krijg je op een gegeven moment wat cash. En je wil eigenlijk, je koopt een obligatie omdat je dat op een gegeven moment weer terug wil.
Nee, precies.
Dus dan is het natuurlijk handiger om een groepje aan obligaties te hebben die bijvoorbeeld allemaal in een andere fase aflopen. Waardoor je dus eigenlijk nooit het cash krijgt. Dat wil je helemaal niet. Ja. Als je bijvoorbeeld 20% obligaties, 80% aandelen, wil je die obligatie ook altijd houden.
Ja.
Dus wil je eigenlijk niet dat het afloopt.
Nee, dus duurt het zo lang mogelijk rekken. Tenminste, want op een gegeven moment, als er eentje afloopt, krijg je het gewoon wel weer een beetje terug.
Ja, maar dat als je dus bijvoorbeeld 100 obligaties in hebt en dan lopen er elke jaar lopen 20 af. Dan is dat procentueel gezien heel weinig.
Ja, dat loopt heel verleidelijk.
Ja, en dan kan je daar weer nieuwe van kopen. Ja. Zo heeft het effect van aflopen van obligaties gewoon weinig invloed op de koers.
Ja.
Dus ik heb een lijstje gemaakt op de website van 4 verschillende ETF's. Ze zijn allemaal verhandelbaar bij de Giro, maar niet allemaal in de kernselectie.
Oké.
Okay. Kan ze nu niet zo zin om ze allemaal op te noemen. Ik kan even de website kijken.
Echt, ja, we besparen het jullie, want dit klinkt als iShares Inflation Linked Government Bond UCITS ETF UR. En de volgende is dan Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF UR Hedged Accumulation. Dat besparen we jullie gewoon.
Ja, waar je naar kan. Je hebt alle kleuren en maten.
Ja.
En je moet een beetje kijken naar. Precies, zelfs bij een normale ETF. Wat zijn de kosten? De meeste obligaties zijn ook vrijwel goedkoop ETF-obligaties. Dus je moet een beetje kijken tussen 0,10 en 0,25. Ja. Daar zit het een beetje tussen. Meer zou ik ook niet doen. Dan zou ik liever, kan je beter goedkoop zoeken. Want het gaat al om zulke lage rendementen. Ja. Dus je wil ook niet te veel kosten hebben.
Zeker.
En waar je dan naar kijkt, is dat je kan kijken naar de couponrente. En dan noemen ze ook de flat yield, noemen ze dat ook wel. Dat houdt eigenlijk in dat de gemiddelde couponrente. Ja, ze tonen de gemiddelde couponrente. Dus als je alle obligaties in een ETF bij elkaar optelt, heb je de gemiddelde couponrente. Maar het gaat er niet om wat de gemiddelde couponrente is, maar het gaat uiteindelijk om wat is jouw een soort van coupon yield.
Ja.
Dus als jij hem duurder koopt dan de normale waarde, dan betekent dat je ook minder rendement hebt. Dat noemen ze dan flat yield. Dus ook wel een soort van jouw coupon yield. Dus als je hem nu zou kopen, je koopt hem dan boven de nominale waarde, betekent ook automatisch natuurlijk dat jouw uitgekeerde yield, jouw rendement lager is.
Dus
die twee dingen kan je naar kijken.
Okay.
En ik heb een paar ETF's met een linkje naar de website toe. De oorspronkelijke uitgever toe. Dus kan je ook alle informatie zien. Dus kan je even doorheen klikken. En ze worden allemaal aangeboden bij de Giro. En ik wil eigenlijk voor Jaap hiervoor bedanken. Jaap uit de community.
Jaap
is een vriend van de show. We hebben de community waar we over praten. Ik had Jaap had al eens een keer altijd alles uitgezocht van ETF's. Dus hij kwam met een heel lijstje. Ik had hem even een bericht gestuurd van, kan je even een samenvatting geven van jouw onderzoek? Dus toen kwam hij met een aantal voorbeelden.
Oh,
dus ik heb wel veel aan zijn onderzoek gehad. Dus daar wil ik Jaap even voor bedanken.
Ja, bij deze. En ik ook. Dankjewel, Jaap. En nog even dan, als je gaat kijken naar hoe wij hier als beleggers nu mee om moeten gaan. Want wat hebben we hier nu dus aan? Het is eigenlijk nu niet de beste tijd om in obligaties te gaan zitten.
Nee. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Kijk, met obligaties is het is gewoon het is veel minder risico. En wat er heel erg wordt gezegd, is dat je moet, dat is traditioneel eigenlijk gezegd, je moet altijd een percentage obligaties hebben. En er werd altijd gezegd, je hebt bijvoorbeeld 90% obligaties, altijd 10% aandelen. Ja. Of met alle uitersten 90% aandelen, 10% obligaties. Er werd altijd gezegd, je moet altijd allebei de assetklasses hebben. Omdat namelijk, dat is natuurlijk berekend, dat als je beide assetklassen hebt, dat je gewoon het risico veel meer verlaagt dan dat je het rendement verlaagt. Waardoor het in wezen een betere deal is. En dat komt eigenlijk zo omdat je kreeg natuurlijk op obligaties gemiddeld 5% in het verleden. En obligaties zijn eigenlijk wel een beetje een tegenbeweging van aandelen over het algemeen. Als aandelen naar beneden gaan, dan gaan obligaties over het algemeen niet naar beneden. Of in het verleden soms zelfs omhoog.
Ja.
En dat is natuurlijk heel fijn, want als je dus twee assetklassen hebt en je doet, zegt ik wil 90-10, of maakt niet uit of je überhaupt de verdeling hebt, dan kan je natuurlijk heel mooi dat soort van pie-investing doen.
Ja, ja, mag ik het uitleggen?
Ja hoor.
Dus dan ga je dus 90-10 is de verhouding. Als het goed gaat met de beurs en de aandelen, dan zal automatisch je portefeuille verdeling ook een beetje gaan verschuiven in hoeveel geld jij erin hebt zitten. En dat kun je dan compenseren met waar het slechter gaat, namelijk bij obligaties. Want die twee hangen, die zijn elkaar tegenpol.
Ja, helemaal goed.
Dus dan kun je eigenlijk altijd op het ideale moment bijkopen.
Ja, dus dat exact. En dat verkleint dus extreem je risico. Maar je rendement wordt daardoor niet geeft daar niet heel veel invloed op. Waardoor ze zeggen, vanuit het risico-rendementverhouding is het een betere deal om allebei te hebben.
Yeah.
Alleen het spel is een beetje veranderd, omdat je namelijk bij obligaties niks meer krijgt.
Yeah.
Dus het is, Je kreeg eerst gemiddeld 5%. Nou, dat is nog wel de moeite. Maar ja, nu krijg je relatief niks. En je hebt ook nog eens inflatie. Je levert je gewoon niks op.
Oké, dus maar er kan een tijd komen in de toekomst dat het wel weer wat gaat opleveren.
Ja, en dat is natuurlijk interessant. En daarna heb je natuurlijk ook nog iets waar je goed rekening mee houdt. De meeste luisteraars hebben daar geen last van. Ik zelf ook niet. Als je richting je pensioenleeftijd of je gaat naar een leeftijd of naar een moment toe dat je geld er langzaam wil uithalen. Dat hoeft niet per se pensioenleeftijd zijn natuurlijk. Ja, dan wil je niet het risico lopen dat toevallig in dat jaar dat je eruit wil halen, dat we in één keer een crisis hebben waardoor 30% zakt.
Nee.
Dus wat je dan automatisch wil doen, is je wil iets meer verschuiven naar obligaties, wat minder bewegelijk is. Waardoor als je het eruit gaat halen, dat je dan minder blootgesteld wordt aan bewegelijkheid. Yeah. Het idee over wat we net bespraken over die pijinvestie, ja, ik zou toch dan voor kiezen. Als je verwacht, dat kan je ook doen. Als je verwacht dat er wat moeilijkere tijden aankomen. Nou, bijvoorbeeld nu hoop onzekerheid, coronacrisis, presidentverkiezingen. Dan kan je ook zeggen, nou, ik ga niet 100% belegd in aandelen. Maar ik doe, zeg 10% hou ik cash. Of ik hou 20% cash. Of ik doe 10% obligaties, 10% cash. Waardoor je wel een klein beetje, je verlaagt daardoor je risico. Maar je rendement wordt niet heel veel minder. Nee. Maar je moment dat dus aandelen wat zakken, kan je zeggen, ik ga dus wat cash, wat obligaties verkopen. En dan stop ik in aandelen. Daar kan je wel mee spelen. Want het is wel, dat moet ik wel zeggen, als het heel erg volatiel is, het geeft wel emotioneel een heel lekker gevoel. Als je gewoon ik ben in een soort van volgeladen pistool hebt liggen. Want als alles 30% zakt, je bent 100% belegd, dan sta je wel een beetje...
dan mis je het feestje.
Dan sta je wel langs de kant helemaal niks. En dan is het wel heel lekker als je nog even voor 20% kan shoppen met 30% korting. Je bent wel een beetje aan het timen. Maar aan de andere kant, het is ook hoe je emotioneel voelt bij je geld is ook heel belangrijk. Want als je constant de hele dag in spanning zit dat je 100% belegd bent en dat je elke dag naar de koers zit te kijken, is het ook niet waard.
Nee, dus bouw een beetje emotionele marge in. Is er nog een ezelsbruggetje voor hoeveel je in obligaties kan
zetten? Dat werd namelijk altijd gezegd, je leeftijd in obligaties.
Ja.
Dus als je dus 30 bent, dan doe je 30% in obligaties.
Maar dat telt natuurlijk niet meer.
Nee. Ik vind dat wel ik vind dat wel een achterhaald ezelsbruggetje. Ik vind eigenlijk persoonlijk dat als je een horizon langer dan 25 jaar, 20, 25 jaar, dat je gewoon niet in obligaties moet gaan. Het gaat uiteindelijk te komen om je eigen risicotolerantie en hoe je of je emotionele marge nodig hebt.
Ja, ik moet zeggen, en meestal volg ik jou een beetje in mijn mening erover, maar ik na dit betoog van jou over obligaties voel ik me toch wel een beetje er naartoe getrokken. Maar goed, daar ga ik wel even over nadenken. Ik heb nog nooit zo'n interessant gesprek gevoerd over obligaties, denk ik, Pim. Dus die kan je in je zak steken.
Soms kunnen dingen toch boeiend zijn, hè?
Zeker. Ben je klaar voor de portfolio dividend tracker update? Wat een woord. Mag ik vanaf nu gewoon PDT update zeggen?
Ja, dat mag zeker. We hebben weer wat moois gedaan. Het gaat over valuta. En vooral wisselkoers en al. Ja. Nou, we weten wel nu dat de dollar flink is gezakt versus de euro.
If you say so.
Ik zit denk ik voor zo'n 60-70% belegd in dollar. Dus dat merk ik wel. Ja. Want als de dollar minder waard wordt en ik ben 70% belegd in dollar. Dus als ik nu mijn portfolio zou verkopen, dan krijg ik er minder euro's voor terug dan dat ik op het moment dat ik het kocht. Dus ik heb een negatief rendement op de dollar. Dat wist ik natuurlijk wel. Maar ik wist natuurlijk niet hoeveel dat was.
Nee.
Dat is iets wat wij dus nu gebouwd hebben in de tool. En dit vind ik echt heel vet. We hebben namelijk de wisselkoers meegenomen in je rendement. Dus we kunnen nu per holding die je bezit, weten we natuurlijk voor hoeveel dollar je dat gekocht hebt. En we weten natuurlijk dat je het met euro's hebt gekocht. Dus we weten ook op dat moment, toen de tijd, hoeveel je betaald hebt om te wisselen van euro's naar dollars. Wat we nu doen, is we houden bij per aandeel hoeveel valuta winst of verlies je hebt. En dat kunnen we natuurlijk bij elkaar optellen. En dan weten we dus in je totaalportfolio, in je totaalrendement, dus hoeveel rendement je verloren hebt of gewonnen hebt door valuta. Daar hebben we dat dus meegenomen.
Oké, wat handig. Jeetje, jullie gaan als een raket. Elke keer weer iets nieuws. En dan doe je nog waarschijnlijk 1000 dingen ernaast. Nou, echt interessant om te horen. Leuk. Dan hebben we natuurlijk ook wat nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. En dat zijn Herman, Stijn, Mirela, Emiel, Cheng, Stijn, Mark, Pelle, Daan, Pepijn, Nienke, Sam, Sander, Tara, Bartus, Maaike, Bart, Jordi, Baco, Mike, Sjors, Eileen, Jasper, Steven, Ben, Chris, Jan-Willem, Pleunie, Thomas, Björn, Anna, Nicole, Tom, Harm, Chris, Vincent en Raymond. Pim, heb je eigenlijk zelf ook berekend hoe dat dan bij jou zit met die wisselkoers en wat je daar allemaal mis bent gelopen?
Dat is best nog flink. Ik heb gewoon 3,65% valutaverlies.
Potverdorie.
Nou ja, dat is best flink. Ja. Als je kijkt dat ik volgens mij, ja, dat is een beetje verschilt natuurlijk een beetje per dag, maar zeg dat ik nu om en erbij rond de 8-9% rendement zit. Ja, dat is dus eindrendement. Dus dat betekent eigenlijk, daar is die 3,65 al af. Dus ja, dat betekent dat ik als de dollar en euro gelijk was gebleven, dan had ik gewoon 3,65% meer rendement gehad.
Yeah.
En natuurlijk, op lange termijn schommelt die of euro, dollar altijd in een range. Dus ik ga ongetwijfeld een jaar hebben waar dit meewerkt.
Yeah.
Dus het maakt mij nu niet zoveel uit, maar dat geeft wel inzicht in hoe je winst is opgebouwd per jaar.
Ja, dat is zeker handig om in de gaten te houden. Gaan we naar nieuws?
Ja.
We hadden afgelopen week een paar keer contact gehad over dat aandeel waar jij zo enthousiast over was vorige week nog. Fastly.
Ja, ik zit constant een beetje tussen twee gedachten. Dus ik wil niet te veel hebben over één specifiek aandeel, want dan krijgt dat te veel aandacht. Fastly is voor mij 2,5%. Dan vind ik eigenlijk ook dat het ongeveer 2,5% aandacht moet krijgen.
Ja.
Maar waarom ik het toch even wil benoemen, omdat ik namelijk heel veel reacties heb gekregen van de week. Het is een groeiaandeel en het is heel hard gegroeid dit jaar, maar het is afgelopen week flink gezakt. Het ging op één dag met 30% naar beneden.
Ja.
En het ging naar beneden omdat het met cijfers naar buiten kwam en dat die vielen iets tegen. Omdat de grootste klant die ze hebben, en dat is TikTok, natuurlijk in een gevecht zit met Trump. En niet alleen met Trump, maar ook in India en op meerdere plekken in de wereld waar overheden de vraagtekens hebben of we wel een Chinees product willen waar alle jongeren gebruik van maken.
Mm-hmm.
TikTok heeft daardoor minder gebruik gemaakt van het netwerk van Fastly, waardoor de omzet ook iets naar beneden ging. En TikTok is de grootste klant van Fastly. Maar dat is het ding met groeiaandelen. Die lopen echt op hun tenen. En het is gewoon elk klein beetje scheurtje is natuurlijk extreem uitvergroot. Yeah. En dat werkt met groeiaandelen zo. Die zijn altijd overgewaardeerd in het nu. En omdat de belofte zit in de toekomst. Dus als er één klein scheurtje onderweg komt, dan wordt het gelijk afgestraft. En dat werd met 30% afgestraft. En dat is natuurlijk onwijs pijnlijk voor alle mensen die in de afgelopen tijd zijn ingestapt. Want die gaan gewoon gelijk de min in. Kijk, en ik kan me wel voorstellen, hier schrik je natuurlijk enorm van. Dat als je in één keer 30% zakt, kan best wel pijnlijk zijn en emotioneel. En daardoor is het ook wel heel belangrijk dat je zulke soort type aandelen maar een heel klein percentage van je portfolio doen. Want die aandelen zijn gewoon onwijs bewegelijk. Yeah. Die kunnen echt alle kanten op schieten. Maar dit is wel het risico wat erbij hoort.
Yeah.
En ik denk wat ik hiermee wil zeggen is dat zulke type aandelen, ik heb het vorige keer ook voor kort gezegd over die aandelen van YouTubers en zo.
Yeah.
Dit zijn natuurlijk wel aandelen die gewoon hard groeien. Daar kun je elke dag wel wat over praten. Het is natuurlijk heel fijn om over je winnaars te praten. Maar dit is wel de keerzijde van groeibedrijven.
Ja.
Dus dit zijn risicovolle aandelen waar je altijd maar een klein percentage in je portfolio moet hebben. En dit is de reden ook waarom ik mijn portfolio openstel. Omdat je daardoor kan zien dat ik Fastly heb. En dat is 2,94% van mijn portefeuille.
Ja.
En dat moet je wel goed doorhebben dat ik Fastly kies met minder dan 3% van mijn complete portefeuille zitten in zulke soort risicovolle aandelen. En daarom geef ik die inzichten, want dan kan je begrijpen waarom ik die keuze maak. Het is, want ik denk dat heel veel mensen kiezen voor Fastly en die hebben maar 5-6 aandelen. En dan kan Fastly zomaar 15% zijn van je portefeuille. En dan neem je wel echt heel veel risico.
Ja.
En dat moet je denk ik heel goed begrijpen als je over zulke soort aandelen praat. En als je aandelen koopt, moet je het wel het wel een onderdeel wordt van je complete mix.
Ja, ga niet roekeloos op een ander af eigenlijk.
Ja, dus je moet wel een aandeel kan ik nog steeds heel enthousiast over zijn, maar ik ben nog steeds heel enthousiast over Fastly. Het is fundamenteel, klopt het, is het bedrijf nog steeds goed in elkaar. Alleen, ik realiseer me wel goed dat dit een risicovol aandeel is en dat ik dat ook maar een klein percentage van mijn portefeuille in zo'n aandeel stop. In deze reactie heb ik natuurlijk iedereen verteld, dus ik wil het nog even delen.
Ja, heel goed.
Altijd een aandeel is altijd het soort van hoe je naar een aandeel kijkt, moet je altijd in het geheel zien.
Ja, precies. Goeie les. Staat genoteerd. Ik had ook nog een berichtje gezien in het FD. Stormloop op eerste Europese corona-obligatie. Vond ik wel toepasselijk. Ja, we vliegen weer door de tijd heen, dus heel lang kunnen we er niet op ingaan, denk ik. Maar is dit een...
Ja, dit is natuurlijk wel een... heel toepasselijk voor deze aflevering.
Ja.
Nou, je hebt misschien wel meegekregen dat we nu als Europese Unie garant staan voor mekaars voor mekaars schuld eigenlijk.
Ja.
Een obligatie die Italië uitzet, staat heel Europa garant voor. En wat gebeurt er dan in één keer?
Dat is super populair. Want
de risico gaat naar mee. Dus als Italië een staatsobligatie wegzet, dan kan je dat met gerust kopen. Want je weet dat Duitsland en Nederland en Engeland dan even niet meer.
Ja.
Dat die landen dus ook garant staan. Dus als Italië failliet gaat, dan springt Nederland en Duitsland bij. Nou, dan weet je al zeker, oké, dat geld krijg ik toch zoveel terug. Ja. Wat gebeurt er? Rente gaat naar beneden. Italië kan goedkoper lenen.
Ja.
Nou, dus de Europese Unie heeft dus nu een obligatie weggezet met als doel iedereen aan het werk te houden. Dus het is een sociale obligatie, dus dat kom je weer. De
ook dan nog. ESG. Okay, dus er is een run ontstaan.
Er is een gigantische run
ontstaan. Stormlopen, dat is ook in de titel natuurlijk.
Ja, ja. En volgens mij was er echt wat was het, 14-voudig. Nou, ik weet niet hoeveel werd die weggezet.
17 miljard?
17 miljard. En er wordt er dan op ingeschreven van mensen willen, partijen willen die obligatie kopen. En er was in 14-voudig aan bedragen.
Ja, ik zie hier, beleggers tekenden dinsdag voor meer dan 233 miljard in op twee obligatiereeksen met een gezamenlijke omvang van slechts 17 miljard.
Ja, nou, dat betekent dus dat er 14 keer meer vraag is dan aanbod.
Ja.
Nou, wat gebeurt er dan met de prijs? Nu is het grappige. Ja. De obligatie is 20 jaar en heeft een jaarlijks rendement van 0,13%.
Dat is heel weinig.
Dus
toch?
We zijn dus.
Ja.
Er is 14 keer meer vraag naar een obligatie dat 0,13% rendement op jaar heeft.
Pim, zijn de mensen gek geworden?
Dus we zijn met z'n allen aan het vechten, spreekwoordelijk dan,
voor
0,13% rendement.
Ja.
Dus dit geeft, dit is wel mooi. Een mooie toevoeging voor dit onderwerp.
Ja, precies bij het onderwerp. En ik snap ook nu in één keer hoe het zit.
Dus,
Ja, interessant. Portfolio?
Ja, geen transacties gedaan. Van 5 verschillende bedrijven dividend ontvangen. €116 deze week.
Okay.
En mijn portfoliowaarde is 163.700. Volgens mij zaten we vorige week
bijna 170.
Bijna 170, ja. Dus er is iets van 6 af of zo.
Ja.
Gaat altijd een beetje op en neer, hè?
Ja.
Nou, okay. Dat was het.
Nou, soepel. Reviews dan maar meteen. Ik kreeg een berichtje binnen van Sarah en Jeroen. Mede door jullie podcast zijn wij afgelopen maand begonnen met beleggen. De eerste rendementen zijn inmiddels al zichtbaar in de vorm van koerswinsten en dividend. Wij zijn een getrouwd stel en we luisteren met veel plezier en nieuwsgierigheid naar jullie podcast via Spotify. En door de podcast durfden wij het aan om een deel van ons spaargeld te beleggen in aandelen. We zijn goed en met een vertrouwd gevoel op weg geholpen. Dank daarvoor. We hebben nu hele leuke gesprekken en discussies over beleggen wat betreft strategieën en beursverwachtingen die wij voorheen nooit hadden. Ja, daar kan ik ook wel aan relateren persoonlijk. Echt een gesprek aan de keukentafel. Daarnaast zijn wij zelfs voor ons zoontje Nox, 9 maanden oud, in ETF's aan het beleggen, zodat hij er meteen mee leert opgroeien. Als vriend van de show hebben we zojuist een donatie gedaan om jullie te steunen. Ga zo door. Nou, wat een leuk bericht.
Ja, super lief, hè?
Ja.
Ja. Dit mailtje staat eigenlijk wel een beetje misschien symbool voor waarom wij dit doen.
Onze missie.
Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat wij zitten aan de eettafel. Gewoon te praten over beleggen en de dingen die we meemaken onderweg en die we leren. En dat we daar zoveel andere mensen mee kunnen helpen door gewoon even tegen elkaar te kletsen. Dat setje kunnen geven. Dat we heel veel mensen dat setje kunnen geven die ze net even nodig hadden door alleen maar even te kletsen aan de eettafel.
Ja. Ja.
Ja, vind ik heel mooi.
Dan 5 sterren in de Apple Podcast app van Masha. Verplicht op school is de titel. Top podcast. Deze info had ik graag gehad op de HAVO. Oh,
dus ik krijg wel eens mailtjes van mensen die niet eens 18 zijn. Maar ook wel eens van, ik ben 19 of zo. Dan denk ik wel echt. Je merkt dat we in onze community soms worden vrienden. Die zijn 19 of 20 en die stellen zich dan voor.
Yeah.
En dan reageren altijd mensen van, oh man, wat ben ik jaloers. Had ik maar begonnen op mijn 19. Maar dat is een soort van grappig. Dat iedereen die belegt. Ze zeggen altijd, had ik maar eerder begonnen.
Ja.
Dat is soort van iets wat iedereen zegt.
Ja. Nou, echt interessante aflevering. Dankjewel, Pim.
Ja, had je dat gedacht vooraf?
Nee, eigenlijk niet. Redelijk overzichtelijk natuurlijk. Obligaties, kan ik best wel vragen over stellen, nog wel door over praten. Maar het heeft zoveel te maken met de hele dynamiek over de hele wereld, met geldstromen en alles. Ik vind dat wel echt interessant.
Ja, dat klopt wel. Het heeft veel met economie ook te maken natuurlijk. Ja, klopt.
Ja. Ja. Ja, dus dat vond ik leuk.
Volgende week is aflevering nummer 26. Nou, er zitten 52 weken in het jaar.
Oh.
Dus we zijn op de helft.
We zijn
een half jaar bezig. Ja, je kan natuurlijk elke dag een reden bedenken voor een feestje.
Ja.
Dus dat gaan we ook maar gewoon doen. We hadden natuurlijk een soort van afgesproken. We doen eerst een pilot. We doen 5-6 afleveringen. Kijken we nou verder als mensen überhaupt naar ons willen luisteren.
Ja.
Nou, dat doen jullie massaal. Nou, toen hebben we gezegd, nou, laten we dan het doorschuiven naar een jaar.
Ja.
52 afleveringen. Nou, we zitten nu op de helft.
Ja.
Dus het is ook wel, we zijn al verwege.
Ja, ik ben nog niet van plan te stoppen, eerlijk gezegd. Ben jij?
Nee, ja, ik ook helemaal niet. Okay. Nee. Dus, maar dat, ja, het geeft eigenlijk aan. Het gaat zo snel eigenlijk. We zitten al op de helft.
En volgende week hebben we het over beurswijsheden.
Ja, dat is een aflevering. Ik vind dat zelf wel geinig. Het is misschien leerden. Het is niet zo specifiek heel erg veel inzicht in mijn portfolio of in de specifieke kennis. Maar wat ik wil gaan doen is, ik wil een aantal een beetje quotes verzamelen, een beetje uitspraken van beleggers en dan de gedachten erachter bespreken.
Leuk.
Van wat kunnen wij daarvan leren? En ik vind bijvoorbeeld een hele mooie dat.
Nee, bewaar het. Tot volgende week.
Oh, ken jij een bekende quote?
Nee, niet zo 1, 2, 3. Maar die ene die jij ooit hebt verteld, die vond ik wel heel beeldend. Dat als het app wordt, dat je dan kan zien wie een zwembroek aan heeft.
Nee, wie er naakt zwemt, juist.
Ja, dus wie er geen zwembroek aan heeft.
Ja, oké.
Toch?
Ja, nee, dat is bijvoorbeeld. En er zit, de gedachten zitten er natuurlijk achter. Dat vind ik, die wil ik graag gaan bespreken. Dat vind ik juist ook wel leuk. De gedachte erachter zit dat in goede tijden iedereen kan beleggen. Maar in slechte tijden, als het wat moeilijker wordt.
Ja.
En het, ja, dat is wat we vorige keer zeiden, als we in een cyclus halverwege zitten, waardoor de helft niet goed is en de helft wel goed is. Dan gaan we erachter komen wie er naakt zwemt.
Ja.
Wordt wel een leuke aflevering.
Leuk, ik heb er zin in. Dus ondertussen ook iemand begonnen met stofzuigen op de gang. Dus ik denk dat het het teken is dat wij moeten gaan
inpakken. Inpakken en wegwezen.
Rest mij niets anders dan.
Moet ik niet nog even een oproepje doen aan alle luisteraars? Want het moment dat deze podcast uitkomt, is Mulu jarig.
Oh, ja.
Dus het zou wel leuk zijn om allemaal even Mulu een bericht te sturen. Dat ze, met de felicitatie.
Kom maar door, jongens.
Ik weet niet wat dit doet.
Nee,
als word je ze nu belaagd door 50.000...
Vind ik niet erg. Op mijn verjaardag, ik hou heel erg van verjaardagen. En zeker als het mijn eigen verjaardag is. Dus overlaat me alsjeblieft. Kom maar door. Ik kan niet wachten.
Oké, nou, bij deze vrij spel om een mooie felicitatie te sturen naar Mulu.
Yes. Nou, jongens. Dan zou ik zeggen, investeer in je kennis en beleg met beleid. Toch? Dat is het dan toch? Ja.